Vanmorgen wil ik met jullie nadenken en kijken naar het goede nieuws. Toen ik het opschreef, dacht ik, wat een oudbollige titel. Was het goede nieuws? Weet je wat het goede nieuws is? En dan met name toegespitst, althans goede nieuws, wat het is, het evangelie van Jezus. Nou, je kan het met me eens zijn dat we wat we nu zien in deze wereld, de angst en de toename in van agressie, oorlogsdreigingen, verderop, dichtbij. Als je al denkt van, nou, er zijn 2 of 3 oorlogen, beginnen ze daar weer met iets van, daar zijn ze het niet mee eens. En dan pakken ze de wapens. Dus de tijd waar we nu in zijn, waar we nu in leven, zou ik bijna zeggen, menselijkerwijs, als je de aarde als een schip beschouwt, dat het schip aan het zinken is. Zoveel dingen spelen er zich af. Angst en rumoer. Gevoel van onveiligheid. Verruwing van de maatschappij. Het recht van de sterkste. De polarisatie, wat we nu deze dagen ook gewoon meemaken. Natuurrampen als gevolg van klimaatveranderingen. CO2-uitstoot. Seksuele immoraliteit. Toename van de criminaliteit. Toename van de jeugdcriminaliteit. Femicide. En noem het maar op, ik denk dat we samen een hele lange lijst kunnen bedenken van wat er zich nu dagelijks afspeelt. Dat femicide moet ik zeggen dat het schrikbarend is dat er in 1 week 3 gevallen bekend geworden zijn van femicide. In 1 week. En het is uitgerekend dat elke week wel ergens zoiets gebeurt. Herkenbaar? Ik denk ook dat als je dat herkent en is de vraag, en wat nu? Is het een bevestiging van wat er speelt? Ja, dat is er. En ik ga lekker weer door eten met mijn boterham en een kop koffie drinken en ik ga mijn werk doen. Het hoeft niet bij die constatering te blijven. Het hoeft daar niet te blijven wat we. En wat doen we met deze observatie? Ik denk dat als we het zien, dat we ook een stukje verantwoordelijkheid dragen om er ook iets aan te doen. En dat kunnen wij. De vraag is, raakt het jou nog? Als je dit soort dingen ziet, als je erover praat, raakt het je nog zoals het Jezus geraakt zou hebben als hij naar de mensen kijkt die lopen zonder Heer, zonder Herder? Nou, ga ik het niet hebben over een donkere wolk van wat er zich allemaal afspeelt. Dus het wordt geen preek waarbij je dan zwaarmoedig deze zaal gaat verlaten. Want Goddank is er hoop. Ben je mee eens? Er is hoop. En ik denk dat we, als de Bijbel zegt, de aarde is vol van zijn glorie. Dan moeten we ook dat durven zien en opzoeken dat de aarde vol is van zijn glorie. En dat het ook ons aanmoedigt om die glorie nog groter te maken. Door te stappen in de opdracht die we hebben gekregen. Want God heeft uiteindelijk het laatste woord. God heeft alles onder controle. 5 woorden. God heeft alles onder controle. Als je dat onthoudt, elke dag als je dat soort dingen op de radio of tv ziet, God heeft alles onder controle. Want je zou helemaal mistroostig raken. En zo raken ook mensen om ons heen die God niet kennen, ook mistroostig. Ze zetten de televisie niet meer aan. Jong en oud, van, ik hoor alleen, als het niet ellende is, zitten we nu in de verkiezingen. Als er verkiezingen geweest zijn, gaan we weer naar de ellende toe. Het is geen nieuws dat je opbeurt wat er zich afspeelt buiten ons huisje. Maar God is de schepper en heeft het laatste woord. En God doet nog steeds wonderen. Laten we niet vergeten dat God nog steeds wonderen doet. Soms heel klein en soms groot. Maar laten we dat zien, want daar moeten wij onze kracht uit putten. Dat er een Heer is, dat er een God is die leeft. En dat Jezus leeft. Ik ben, ik zal niet zeggen een fan geworden. Ik ben meer over Paulus gaan lezen. En ik moet zeggen dat het mij gefascineerd heeft. Meer dan ik had verwacht. En ik heb het niet af, want ik ben er nog steeds mee bezig. Dus dat is een proces. Maar als ik naar Paulus kijk, dan zie ik dat het een man was met een enorme passie voor Jezus. Een man die ik zal niet zeggen heel de wereld, maar wat er toen bekend was als de westerse wereld, Europa, dat hij ging en was, hij had een drijfveer, was niet te stoppen. Dat was ook een moeilijke man. Vergeet niet de lange zinnen die hij altijd schrijft. Maar als je daar doorheen kijkt, was het een man die een ontmoeting had met Jezus op de weg naar Damascus. Dus eigenlijk oog in oog gestaan met Jezus. En dat de Heer tot me spreekt. En hij noemt zich ook een dienaar, een slaaf van Jezus, noemde hij zich. En daar zit veel meer in dan alleen maar het woordje slaaf. Als je leest hoe hij leefde om het voor het verspreiden van het evangelie. Dat was zijn drijfveer, niets anders. Onvermoeibaar, onverstoorbaar, zonder te klagen, reisde hij van plaats naar plaats. Of hij had een doel om naar A naar B te gaan. Dan kom je in een dorpje en dan bleef je daar. Want je moet ook uitrusten, je moet ook slapen. En dan trok hij weer verder. Maar overal waar hij kwam, of het nou het doel was of dat hij er langs ging, hij was bezig met het verkondigen van het evangelie. Hij deed niks anders. Wauw. Voordat ik een heel klein stukje had van wat Paulus heeft. En hoe hij dan te werk gaat. En vanwege zijn drijfveer, vanwege zijn gaan van het evangelie, dat is ook de reden waarom wij hier zitten in Europa. Want hij heeft het evangelie naar Europa gebracht. Via Griekenland, West-Turkije gereisd. En dan moet je je voorstellen, als je dat zo leest, de reizen van Paulus, dan moet je wel bij stilstaan dat ze hadden geen fatbikes in die tijd. Ze hadden geen fiets. Ze hadden geen auto. Dus het was de benenwagen of een ezel, of hij moest oversteken met een boot. Ik denk dat er misschien weinig mensen zijn die zoveel kilometers hebben afgelegd dan Paulus. Enorm gereisd en nooit geklaagd. En altijd, als de brieven die hij schrijft, met name in de Romeinen ben ik gedoken, dat hij zelfs als hij schipbreuk leidt, dan zou je zeggen, nou heer, waar bent u dan? Dan dreef ik hier op een stuk wrakhout en ik weet niet welke waar de kust is. En wat nou? En hij komt, uiteindelijk komt hij terecht in Malta. En daar, je weet hoe zoiets kan gaan. Tenminste, ik weet het niet, maar je kan je iets bij voorstellen. En dan is hij daar en dan maakt hij een vuurtje. Steekt hij aan, het was koud natuurlijk. En de mensen komen en op een gegeven moment wordt hij door een slang gebeten toen hij takken ging zoeken. Door een slang gebeten. En al die mensen dachten van, wow, hij heeft de goden, heeft iets verkeerd gedaan naar de goden toe. Daarom dat hij gebeten is. En God geneest hem, hij sterft niet. En de volgende dag vertelt hij over de genezing. En toen hij dan eenmaal genezen was, toen was er iemand die zei, jij krijgt bij mij een bed and breakfast, je mag bij mij komen en bij mij slapen. Is hij daar 3 dagen gebleven. En die man had een zieke vader, die heeft hij gehaald. Want als jij toch genezen wordt, wil je dan voor hem bidden dat hij genezen wordt. Nou, zijn vader komt en die wordt genezen. Uiteindelijk was het hele dorp stond voor de deur. Dus zelfs met een wrak, zelfs als je schipbreuk leidt, kom je in een situatie waarin je altijd de gezalfde van Jezus bent. En dat was hij. En dat geldt ook voor ons, dat we zo zijn. Iedere keer waar hij onderweg was, of je nou stopt of niet, hij verkondigde het evangelie van Jezus. En toen op een gegeven moment had hij door dat er dat gerucht deed de ronde, dat het heel goed ging met de christelijke kerk, de christelijke gemeente in Rome. Rome was in die tijd de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Dat was in Rome. En Paulus die deed er alles aan. Hij had goede berichten gehoord over de gemeente daar. En hij wilde er naartoe om ze wat meer ook onderwijs te geven, om ze te steunen. Niet alleen om te geven, maar ook om te ontvangen. En dat schrijft hij ook eerlijk in zijn brieven. En die wereldstad. Nou, we hebben hier ook een wereldstad. En je weten we allemaal, hebben we die opsomming net gedaan wat er zich rondom ons afspeelt. Daarbuiten, maar ook in onze eigen stad. Dat was daar toen in die tijd niet anders. Men koos er bewust voor om God niet te volgen. De seksuele immoraliteit was heel laag. Het draaide allemaal om de carne. Weet je, carnaval, dat zit het woordje vlees in. En alles op het vleeselijke, dus de hoererij en de zeer laag immoraliteit heerste daar. En dat was de stad die God hem op zijn hand of zijn hart had gelegd. Maar hij kwam er alsmaar niet. Want iedere keer dan wordt hij weer tegengehouden. Had hij het idee dat de geest zei, je moet eens daar gaan, onderweg naar Rome. En uiteindelijk komt hij in Rome terug. En omdat het zo lang duurde, en ik weet niet wat de geruchten deden, heeft hij gezegd, vanaf dag 1 dat ik over jullie gehoord heb, heb ik God gebeden dat ik daar naartoe was gaan. En er zat een hele lange tijd tussen. Want heeft hij nog 3 jaar is hij geweest om te wachten op een geschikt moment om naar Rome te gaan. Dat lukte alsmaar niet. In Rome was een christelijke gemeente, zoals ik zei. Wellicht gesticht door christenen. Dat dachten christenen, maar wie heeft hem gesticht dan? Nou, het was niet Paulus, want ze waren nog nooit in Rome geweest. En het was geen Petrus, want Petrus zat op dat moment ergens anders. Maar het doel van Paulus was, als ik naar Rome ga, dan kan ik daar vandaan als uitvalbasis heel Europa bestrijken met het verkondigen van het evangelie. Dat was zijn doel. En hij komt daar, en dat wil ik met jullie lezen uit Romeinen 1. Want de christelijke gemeente waar ik het over heb, men vroeg zich af, maar hoe komen ze nou aan het evangelie? Hoezo? Ze hebben nooit dat echte contact gehad. Nou, heel waarschijnlijk waren er een groepje mensen die waren aanwezig op het oogstfeest toen de Heilige Geest werd uitgestort. Vandaar hoorden al die mensen hun praten in hun eigen taal. Net als de kamerling van Moreland, die was er ook. En die ging terug naar huis en bracht daar het evangelie. En heel waarschijnlijk was er daar ook één of meerdere die het woord gehoord hadden in hun eigen taal. Italiaans, denk ik. Of Latijns. En die teruggegaan zijn vervuld met die vlam en hebben daar een gemeente gesticht. En daarom wilde Paulus erheen gaan, om ze te bemoedigen. Dit was Rome, toen in die tijd. Ik heb er heel lang naar gezocht en dan vergeet je hem te laten zien. Nou, een woelige stad. Ik lees hem uit de Bijbel in gewone taal, BGT. Vrienden, jullie moeten weten dat ik al vaak van plan geweest ben om naar jullie toe te komen. Want ik wilde ook bij jullie in Rome mensen tot geloof brengen. Net als in de rest van de wereld. Maar tot nu toe werd ik steeds tegengehouden. Het is mijn opdracht om aan alle volken het goede nieuws te vertellen. Aan de volken die Grieks spreken, net als wij. Maar ook aan de volken met andere talen en vreemde gewoontes. Daarom wil ik ook aan jullie in Rome het goede nieuws vertellen. Want ik schaam mij het evangelie niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God. Iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered. Het goede nieuws is op de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor andere volken. Want in het goede nieuws laat God zien hoe mensen kunnen worden vrijgesproken van hun schuld voor hun ongehoorzaamheid aan God. Namelijk door geloof dat steeds meer groeit. Het is zoals in de boeken staat, mensen die leven zoals ik het wil, zullen leven door hun geloof in mij. Fascinerend. Ik zou je aan willen bevelen, als je dit vond ik ook heel wat makkelijk ook om te vertellen, om heel het hoofdstuk te lezen. En dan hoofdstuk 3, want dit wat hij hier samenvat wordt eigenlijk uitgelegd in hoofdstuk 1 en 2, dus hoofdstuk 1, 2 en 3. Als je tijd voor hebt en je vindt het interessant, kan ik je dat advies geven. Hij zegt het goede nieuws. We hebben een paar jaar geleden hebben Alan Platt van de City Changers hebben we op de conferentie gehad. En hij had het over, goed nieuws is pas goed nieuws als het voor de ander goed nieuws is. Als ik naar Jesse toe, op Jesse stap, ik zeg, Jesse, ik heb nieuws. Ik heb een hoofdprijs gewonnen in de loterij. En jij denkt, leuk, het zal wel. Dan is dat nieuws, want je weet iets meer wat je daarvoor niet wist. Maar het goed nieuws is als ik zeg, maar jij krijgt daar een deel van. Amen, zegt hij. En zo lijkt het goede nieuws is pas goed nieuws als het voor de ander goed nieuws is. Als hij daarin iets ontvangt waarmee hij verder kan. Dat is het goede nieuws. Maar wat is het goede nieuws? Wat is het goede nieuws? Als je nu uitkijkt, dan verzanden we in... Ah, maar dat weet ik. Ja, natuurlijk, Jezus is gestorven. Is naar de wereld gekomen, weet je wel, enzovoort. Maar wat is nou het goede nieuws? Dat is het dus. Het goede nieuws, de kern van het evangelie, is de blijde boodschap. Heb ik hem hier staan? Het goede nieuws, de blijde boodschap. Dat is de kern van het evangelie. Dat is dat Jezus gestorven is. Eigenlijk is hij, heeft hij zijn leven afgelegd. Hè? Hij is niet doodgegaan als gevolg van de verwondingen die hij had opgelopen. Hij heeft bewust gezegd, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Dus er was een ontzielde lichaam. Hij heeft zijn leven tot het laatste moment, had hij controle over zijn eigen leven. Dus Jezus is, heeft zijn leven afgelegd aan het kruis. Hij is gestorven. Hij is begraven. En het cruciale komt, hij is weer opgestaan. Nog nooit eerder was er iemand die met de kracht van God opgestaan was uit het graf. Dus gestorven aan het kruis, begraven en weer opgestaan. Dat is het goede nieuws. Tweede is de geschriften. De vier evangeliën. Die vertellen, het waren getuigenis, zeg maar, het getuigenrapporten van de discipelen die Jezus volgden. En die schreven wat er allemaal gebeurde. En dat kunnen we lezen, dat is ook goed nieuws. Wij citeren er regelmatig uit, de evangeliën. Dus de geschriften. En als derde, de manier waarop wij leven. Onze leefwijze, wat als een eerbetoon is aan God. Dat verkondigen wij, weet je wel, verkondigen het evangelie desnoods met woorden. Maar dat jouw levenswijze, onze levenswijze, of de levenswijze van degene die in Christus geloven, of die daardoor ook een getuige mag zijn. En zo verkondigen wij het, zo brengen we het goede nieuws. Want we hebben een taak, we hebben een opdracht om het goede nieuws te brengen aan alle volken. Meent? Die hebben wij, hè? Wij hebben die taak en die opdracht. Dus als deel van het lichaam kunnen wij niet met de armen over elkaar langs de zijlijn staan kijken van en zeggen, oh, wat gaat het toch slecht in deze wereld, hè? De mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen, enzovoort. Nee, dat betekent voor ons werk aan de winkel. Werk aan de winkel. Wij als gelovigen kunnen het tij keren. Vanmorgen was ik verheugd met de liedkeuze van Rianne. Want bijna alle liederen hebben betrekking hierom. Vanmorgen hadden we het in 9:30 hier zo over. U, o Heer, die zal ik loven. Met heel mijn hart. Ik verhaal al uw wonderen. Dus de ene kant is, ik zal u aanbidden. Ik zal u groot maken. En de tweede couplet zegt, ik verhaal al uw wonderen. En waar verhaal je zo'n wonderen? Naar elkaar toe, naar buiten toe, naar anderen toe. Dus ook daar zit de balans in van ons moment van aanbidding. Maar tegelijk ook de taak die we hebben om te shinen buiten bij anderen. Ik wilde wel dat ik die ambitie had, die bevlogenheid van Paulus. En nooit klagen. Nooit zeggen van, Heer, waar was u? En ik denk dat die ontmoeting die dat had, zodanig zijn ambitie die hij al had, voordat hij Christus kende, de ambitie die hij had om de christenen te vervolgen, die heeft God omgezet om nu christenen te maken. En dat was, dan zou ik dat niet willen zijn hoor, moet ik eerlijk zeggen. Allemaal zijn we deelgenoot geworden van het openbaar worden van het koninkrijk van God. van de schepping die wacht op jou en mij. En we willen onderdeel zijn van dat hele gebeuren, toch? We willen niet langs de zijlijn staan en kijken wat er gebeurt. Maar, en het is geen aanklacht. Kijk ik ook naar mezelf. Maar waarom zie ik daar zo weinig van in de praktijk? Allemaal hopen we toch dat er een beweging komt door ons, dat er iets zichtbaars, iets tastbaars gaat gebeuren in deze wereld. En waarom gebeurt het niet? Terwijl de schepping op ons wacht. Ze wachten dat wij openbaar worden als zonen en dochteren van God. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, en misschien herken je dat ook een stukje bij jezelf. Schaamte. Niet durven uitkomen voor waar je leeft. Ik zeg niet dat het... Dit is één van de redenen. Het is niet de hoofdreden. Maar wat ik bij mezelf merkte, als ik naar voorbeelden kijk, dat is toch meer schaamte die je dan overkomt. Paulus schrijft dat ook. Want ik schaam mij het evangelie niet. En waarom schreef Paulus dat? Hij schreef dat omdat in Rome, als je veroordeeld werd... Nee, de mensen die aan het kruis gehangen werden, dus niet alleen Jezus, maar de anderen, dat waren mensen uit de lage sociale klasse, die als ze veroordeeld waren gekruisigd werden. Of criminelen. Die groep van mensen die werden aan het kruis gehangen. En Jezus was er één van. Dus die mensen die daar allemaal met leefden met wijn en seks en drugs en rock'n'roll, die weet ik van wat ze allemaal niet deden. Dan zeg ik, kom jij nou met zo'n boodschap? Dit is een crimineel, die is gestorven. En wat praten we over? Dat was de gedachte die we in Rome hadden. En dan zegt hij, ik schaam mij niet om het evangelie te brengen voor die mensen. Hij schaamde zich niet. Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. En ik denk dat schamen heeft iets te maken met onze identiteit. Want je wilt iets verbergen. Schaamte verbergt. En je wil jezelf niet blootleggen of blootgeven. Angst om uitgelachen te worden als het om die dingen gaat. Ik zal zo een paar voorbeelden geven. Je wilt niet het achterste van je tong laten zien. En zo kunnen er meerdere redenen zijn waarom je holding back. Je houdt je in. Ja, je hoort het wel aan wat er gezegd wordt. Maar wat moet ik eraan doen? Terwijl wij die autoriteit en die invloed hebben om er wel iets over te kunnen zeggen en er wel iets ermee te kunnen doen. Dat hebben wij ten opzichte van anderen niet-gelovigen. Petrus had het ook, hè? Dat weet je, dat Petrus, er was van tevoren aangekondigd dat hij Jezus zou verraden. 3 keer. Die schaamde zich ook. Hij wilde zijn eigen hakje redden. Hij denkt, ja, ik moet even nee zeggen, want anders sta ik daar ook naast Jezus. En dus uit angst en schaamte, die twee dingen die gaan hand in hand, die angst en schaamte, heeft hij dat niet gedaan. En toch heeft hij herstel gekregen. Toch zegt Jezus tegen hem, die had hem al lang vergeven, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Daarom is hij ook artsvader geworden voor de katholieke kerk in Rome. De vraag, wie ben jij in Christus? Als je deze tekst hoort, aan welk boek denk je dan? Welk Bijbels boek bedoel ik? Dat is niet gewoon een boekhandelboek, maar een Bijbels boek denk ik als het over identiteit gaat. Oh, ik had verwacht dat iedereen dat zou weten. Efeze 1. Efeze 1 zegt... In Christus heeft God, voordat de wereld werd grondvest of gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden tot eer van de grootheid van Gods genade die ons geschonken is in zijn geliefde zoon. In Christus heeft immers God, voordat de wereld werd gegrondvest, ons uitgekozen. Word je daar niet enthousiast over? Dit zijn wij. Niet iedereen is enthousiast. De rest van het hoofdstuk heeft het over wie we zijn in hem. In hem zijn we door het bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. In hem heeft God onze bestemming toebedeeld. In hem zijn we gekenmerkt met de stempel van de Heilige Geest. In hem. Er staat er hoofdstuk, ik weet niet hoeveel, 5, 6 keer staat er wie we zijn in hem. En dat we van tevoren, voor de schepping van de wereld, al voorbestemd waren om zijn kinderen te worden voor Jezus Christus. Door zijn zoon Jezus Christus. Dat is iets om enthousiast van te worden. Dit is wat ik ben. Waarom moet ik me schamen? Wat heb ik te verbergen als ik juist het leven wil laten zien wat ik met Christus leef? Ik werd wakker toen ik hier aan dacht, een paar weken terug, met dit plaatje. Toen dacht ik, tenminste, een dergelijk plaatje. En toen dacht ik, het is veel te veel werk om het zelf te maken. Dus je kan beter goed jatten dan dat je iets slechts gaat maken. Dus ik kwam het ergens tegen en dit sprak tot de verbeelding. Kan ik hiermee aanwijzen? Ja. Efeze. Dat wij, jij en ik, al voor de schepping van de wereld, al voortbestemd waren. Dit is de eeuwigheid waar we komen, dit is de eeuwigheid waar we naartoe gaan. Of hier staat hij onder dan. En dat door de zondeval de mens van God gescheiden geworden is. Veroordeeld waren. En dat Jezus gekomen is om die mens weer het evangelie te verkondigen. Gestorven, opgestaan. En dat voor ons nu hoop is, zodat we weer leven conform de bestemming die God voor ons had. Ja? Amen? Dat zijn wij. Dit ben jij. Dit ben ik. Wij worden geteisterd door allerlei zaken. Onze focus verleggen we op andere dingen. En we vergeten door de waan van alles wie we zijn in Christus. Dat zijn wij. En wie maakt daar gebruik van? Satan. Maar nu. You are no longer, is de titel van een lied, no longer a slave to fear. Wat Satan doet, is dat jou, hij brengt jou in gedachten, of meer, hij valt jou aan en confronteert je met je oude mens. Hij confronteert je met je lichaam, met allerlei dingen die niet goed zijn om niet te komen tot die bestemming waar God je voor geroepen heeft. En dat is wat er gebeurt. We are no longer a slave to fear. Want jouw referentie. Nee, die andere heb ik niet. Sorry, ik ging niet. Ja, dat was mijn fout. Ik had een verkeerde formaat aangeleverd. Maar wat ik hier getekend heb, is dat. Oh ja, hier staat die. I am a child of God. Een groene pijl die hier vandaan loopt naar dit stukje. Ik ben niet een slaaf meer van angst. Niet een slaaf meer van schaamte. Niet een slaaf meer van vul het maar in. Maar ik ben een kind van God. Dus wat wil je dan verbergen? Dat je, dit kennen jullie al. Ik vertel niet iets nieuws. Ik vertel het goede nieuws. Dat is allemaal ons bekend, maar het gaat om dat iedere keer weer stof erop komt en door de waan van de dag. Je gaat dit horen nu en naar buiten lopen en dan word je met iets geconfronteerd en de boe, daar gaan we weer, weet je wel. Dat je toch weer die slaaf bent van, oké, Satan wil niks anders dan dat we eronder gaan. Terwijl als schaamte er is of angst, dat je er boven gaat staan, omdat je weet wie je bent in Christus. Dat betekent We zijn voortbestemd. Er is zonde. Door Gods liefde en trouw heeft hij Jezus gestuurd naar de aarde. En door zijn dood en opstanding kunnen wij verzoend worden met God. En hebben we eeuwig leven. Amen. En dat is het nieuws dat wij mogen vertellen naar anderen. Zometeen ga ik er wat praktische voorbeelden van geven. Maar we zijn niet langer meer een slaaf van zonde. Jullie kennen dat lied toch? No longer a slave to fear. I am a child of God. En met dit plaatje werd ik wakker. En dat heeft mijn ziel verkwikt. Niet zozeer dat ik een mooi plaatje had. Maar dat je dat met volle overtuiging kan zeggen. Ik ben een kind van God. En dan er dan voor gaan. Dus als we dit allemaal hebben. Alle rijkdommen zoals Efeze dat beschrijft. Wat hebben we nog meer nodig om over die schaamte heen te komen? Mag ik vragen, bij wie speelt het ook nog een stukje? Schaamte. Ja, hè? Nee, niet waar. Ik weet nog dat ik had net een baan. Ik was inmiddels ook al gelovig. Dan komen de collega's op je werk op maandagmorgen. En we zaten even een beetje koffie drinken en met elkaar kletsen. En wat heb jij gedaan het weekend? En de ene was de voetballer geweest en die vertelde een anekdote. En die andere die zat op tennis en die vertelde zijn verhaal. Lach, gieren, brullen, 4, 5, 6, 7 man zaten we daar met elkaar te praten. En wie heeft dan iets gezegd, Wim? Nou, ik heb vrij weinig gedaan het weekend. Dat was mijn antwoord. Terwijl ik die zondag ervoor een schitterende dienst gehad heb, waarbij ik aangesproken was. Maar als ik denk, ja, dat past helemaal niet in die setting hier. En dan kom ik weer angst om uit de groep gezet te worden. Angst om uitgelachen te worden. Hé, daar gaat de dominee. Weet je wel? Zeker als je net tot bekering bent gekomen. Maar het evangelie brengen, ja. Je vindt altijd dat mensen het aan je moeten zien en meer niet. En dat probeerde ik te doen, maar ik durfde er weinig ook over te spreken. Of te zeggen, jongens, als er iets gebeurt, als er gevloekt en getierd wordt in mijn omgeving, dat ik daar niet zou zeggen van Jezus wil dat niet, maar dat ik daarin optreed en zeg, joh, weet wat je zegt als je zo aan het vloeken bent. Dat is niet goed voor je. En dat je dan een ander geluid mag laten horen dan niks zeggen en helemaal niks doen en weglopen. Laten we niet vergeten dat Jezus aan het kruis gehangen heeft, helemaal naakt, hè? We zien altijd op de foto's, gelukkig maar, dat er een lendendoekje om zich heen hing. Maar ook onze schaamte heeft hij gedragen aan het kruis. En hij hing daar, ten overstand van zijn kennissen, zijn discipelen, zijn familie, zijn moeder, hang je daar. En waarom zou ik me schamen voor het evangelie? Richard Klomp, die heeft vorige week, had hij iemand gequote. En dat vond ik zo mooi, dus dacht ik herhaal dit ook alweer. Niet eerder in de geschiedenis van de westerse wereld heeft het evangelie van Jezus zulke ingang gehad. Terwijl het tegelijkertijd zo weinig verschil maakt in hoe mensen werkelijk leven. Wat zegt hij hiermee? De wereld is steeds veranderd. De Rome van toen is niet het Rome van nu. Dat is geëvolueerd. Dat zijn dingen bijgekomen. Het is donkerder geworden. Maar het woord van God was toen valide. De boodschap van Jezus was toen valide. Was een eeuw later nog valide. En zoveel eeuwen later nog steeds valide. En wij bouwen ons geloof op, ook om hetzelfde valide woord wat toen ooit door God was uitgesproken. Dus door alle eeuwen heen, de mens is veranderd, maar het evangelie van God is niet veranderd. En ik heb een quote die ik ergens heb gevonden. Er zit een geweldige kracht in het evangelie. Zo verwoordt Paulus het in vers 16. Het evangelie van Christus, dat zijn niet mijn woorden. Evangelie van Jezus Christus is een kracht van God tot behoud. Anders dan alle andere boeken stroomt door de woorden van de schrift van Christus, de geest van Christus. En iedereen die het woord opent, komt in aanraking met de kracht van de geest. En soms gaat het door grote diepe dalen heen. Soms ligt er een grote existentiële worsteling aan ten grondslag. Maar ook in die situatie kan God met kracht tot iemand spreken en zijn of haar leven veranderen. Is dat niet mooi? En we hebben gelezen, en dus kijken of dat op het volgende plaatje staat. En wat mij zo aansprak, overigens kwam ik in Romeinen tegen, dus even een zijsprongetje. Er is een evangelie van God. God en een evangelie van Christus. Dag, van God. Er is toch maar één evangelie. Maar er is ook een, die Paulus ook verkondigde, het evangelie van God. Paulus schreef steeds dat hij eerst naar de Joden ging en daarna naar de heidenen. Dus waar hij ook kwam in zijn reis, hij ging altijd, zocht hij de Joodse gemeenschap op. En die waren gevoelig voor het evangelie van God. Want de Joden kunnen terugkijken naar wat de profeten in het verleden gezegd hebben en aangekondigd hebben dat er een Messias zou komen. Alleen ze ontkenden dat het Jezus was. Dus hij had een evangelie van God, andere taal, ander woordgebruik voor de Joden, zodat ze hem begrepen en hij ze uit dat slop kan halen in hun denken, te zeggen ja. En daarom is die opstanding zo belangrijk, dat hij niet alleen gestorven is, want dat, ja, dat kan bij iedereen, op wat vrede dan ook, maar dat hij ook weer opgestaan is. En dus is hij de Zoon van God. En dat verkondigde Paulus aan de Joden. Maar aan ons, heidenen, de Grieken, de niet-Joden en andere taal verkondigde hij het evangelie van Christus. En dat is wat we net ook hebben besproken. En wat zegt hij hier? Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want, en dat vind ik zo mooi, dat het is Gods reddende kracht. En verderop staat er, ik zal hem even verder lezen, voor allen die geloven, voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. En dan komt het. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door het geloof. Het is een kracht Gods. Sommige Bijbelvertalingen zeggen dat het de kracht van God is. En de ander zegt het is een kracht van God in het Nederlands. En je hebt ook nog, dit is Gods kracht. Maar er zit iets, een geheimenis in het openbaar worden van God. Wil je wonderen zien? Verkondig het evangelie aan anderen. En dan ga je zien wat het werk er gebeurt in iemand anders leven. En dat is een wonder. Want die persoon die wordt vrijgepleit, omdat die dan in een andere, mag ik het zo zeggen, dimensie terechtkomt, waar de geest tot hem spreekt. En dat is een wonder wat God doet. En dat heb ik vaak onderschat. Oh, iemand is tot geloof gekomen. Nee, er is een werk van God gaande in iemand. Je moet openstaan voor het evangelie en de anderen. Want als ik pilletjes krijg voor tegen mijn hoofdpijn, dan kan ik zeggen, ja, ik heb het ontvangen. Maar als ik hem niet gebruik, dan blijf ik met hoofdpijn zitten. Dus het is niet alleen het horen, ontvangen, maar ook het toepassen. Dan zie je dat iemand die wat hij ook gedaan heeft, hoeveel praktijken die gehad heeft of gedaan heeft, dat hij ineens verschoond wordt. En dat hij ineens dingen gaat zien, met een andere dimensie gaat kijken. En daar ineens ook gaat proberen anders te leven. En dan komt het geloof en dan wordt zijn geloof versterkt. En dat zou ik graag bij velen willen zien. Daartoe wil ik jullie ook uitdagen om te kijken hoe kun je nou het goede nieuws brengen bij anderen, zodat we vrucht kunnen dragen. Dat we geestelijke ouders van mensen kunnen worden, dat die tot geloof kunnen komen. En dat is de drang. Gods gerechtigheid is de reddende kracht dat zichtbaar wordt als de mens in een dusdanige situatie komt dat die voor God acceptabel is. Als ongelovig kunnen we niet zomaar bij God verschijnen. God is zo heilig, dat kunnen wij niet. Maar die persoon die verandert, En Jezus komt ertussen. En achter Jezus aan komt hij tot de Vader. En dan ben je in een situatie dat zegt, dit is acceptabel voor God. Paulus schrijft ook over in een... Zullen we nog een tekst laten zien? Oh ja. Dus wij zijn influencers. Mag ik het woord nu jatten met wat we allemaal op social media tegenkomen? Wij zijn de echte influencers. Geloof je dat met mij? Wij zijn de influencers. En sommige influencers hebben miljoenen volgers. Heer, laat het er. Als het er maar één is, ben ik al blij voor nu. The value of one, het hangt daar. Wie is jouw value of one? Degene waarvoor je zegt, daar ga ik voor op mijn knieën. Daar ga God voor bidden. Daar ga ik, bid ik er wat mee doen dan naar de Heer toe. Maar dat is mijn focus, mijn zorg die ik bij God breng. Omdat ik graag wil zien dat de andere persoon ook dat van God ontvangt. En hier komt het stukje over het belachelijk maken van het kruis. De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft. Door aan het kruis te sterven voor ons. Door aan het kruis voor ons te sterven. Want in de boeken staat, want met al hun wijsheden hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijke verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven worden erdoor gered. Maar wij vertellen over de gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven, de Grieken vinden het belachelijk. Het is niet veranderd in deze tijd, toch? Als je met je boodschapje komt. Dus ik denk niet dat een folder met daarop Jezus redt helpt. Ik zie soms, ik was niet zo lang geleden een busje voorbij rijden. En ik zat op de fiets en toen dacht ik, Jezus redt. Wat zegt dat andere? Moet ik gered worden? Denk, ja, ik ben een beetje negatief met zulke uitspraken. Die is op zich wel leuk maar, en gedurfd, maar wat zegt het ander? Jezus redt. Moet ik gered worden? Van wat? Maar dat is mijn recalcitrantie. Dus dat mag je vergeten. Maar door mijn levenswijze heb ik veel liever dat men dat ziet dan dat ik een foldertje geef van kom naar de kerk. Uitnodiging voor de kerk. Ieder mens, dat was de vorige keer. In ieder mens, dit plaatje herken je misschien of ben je het al lang weer vergeten, zit een stukje in, God heeft ons gemaakt. Toch? En God heeft ergens een plekje gereserveerd. Je kan het een naam geven, maar ik geef het geen naam. Een plekje gereserveerd waar alleen hij in kan wonen. En de mensen die ervoor kiezen om hem eruit te halen, zonder hem te leven, dan blijft hij leeg. En wat de mens, wij allemaal gedaan hebben, en misschien nog, bij wijze van spreken, maar wat de mensen doen, is die ruimte, daar zit zingeving in. Je hoort heel veel mensen praten nu over zingeving. Waar doe ik het allemaal voor? Ik heb mensen met topsalarissen die dan zeggen, ja, nou heb ik het geld, maar waar doe ik het eigenlijk voor? Dat die dan besluiten om van carrière te veranderen. Veel meer iets sociaals doen. Veel meer iets gaan doen voor de medemens. Dat is de zingeving. En die zingeving zit in het gat. En mensen die God niet kennen, die willen dat vullen met presteren. Met geld verdienen. Met grote auto. Met financiën. Al die dingen die men probeert te absorberen om dat gat maar te vullen. En lieve mensen, dat gat zal niet gevuld worden. Het gaat alleen als iemand zegt, Jezus, kom in mijn hart. Dan gebeurt er ook wat in het leven van iemand. Dus dat is voor ons handig om te weten, als je in gesprek bent met iemand, waar leef jij voor? Heb je nu het geluk gevonden? Weet je wel, dan hoef je niet te gaan spijten met God en het kruis, maar dat je iemand kan helpen dat die ontvankelijk wordt van, ja, wat is nou de doel van het leven? En als je met mensen gaat praten, ook door, dus dat je dat weet van, elk mens is bezig om dat gat te vullen, waar vult jij het gat mee? En helpt dat? Zal ik je vertellen hoe ik het gevuld heb? Want ik was ook zo. Alleen ontdekte ik ontmoette Jezus, of Jezus ontmoette mij. En het gat werd gevuld door Jezus. En daarom leef ik nu zo. Dat is een hele vriendelijke opening voor een gesprek. Voor de mensen die nou naar de kapper gaan, ik heb er geen last van. Hoe vaak gebeurt het niet dat als je je haren knipt en je ligt daar een half uur in die stoel, dat er gepraat wordt en soms hoor je een nood van iemand. Soms hoor je waar iemand tegenaan loopt. En dan kun je zeggen, joh, luister eens, dat herken ik ook in mijn leven. Weet je wat ik heb gedaan? Ik ben gaan bidden, want ik geloofde eerst niet in God. Maar iemand wees mij erop dat ik kon gaan bidden. Of het is voor me gebeden. En guess what? Het helpt. Dus ik kan je aanbevelen om dat ook te doen. Hele simpele, laagdrempelige zaak, toestand. Ik had een paar maanden geleden bij ons in het winkelcentrumpje, zat mijn boodschappenkarretje. Voor mij rekende net iemand af, dus ik legde al mijn spullen op de lopende band. Met het beurtbalkje ervoor. En die dame die zit met de kassier, de handen op in de kin. Die zegt van, ik ben het leven zo zat. Hè. Ik denk, oh, hier kan ik niet aan voorbij gaan. Je kan dat niet horen en zeggen, ja joh, heel vervelend. Maar het komt goed. Wat het ook mag betekenen, het komt goed. Dus ik dacht van, nou, dan voel je al kippenvel over je lijf met zo'n uitspraak. En ik denk van, die dame die kennen we al langer, omdat we daar al jaren onze boodschappen doen. Dus ik zeg, lieve meid, wat is er aan de hand? Ja, privéproblemen, maar dat waait er weer over hoor. Ik zeg, nou, je kan daar geen gesprek voeren, want hier rij je achter je. Dus al schuivend met mijn spullen sprak ik haar. En ik heb heel gezegd, wil je mijn plezier doen? Ik heb hier een kaartje voor, ik heb gebednodig.nl. Laten we dat als eerste contact houden. Schrijf je nood op. En er is een groep van mensen dat voor je bidt. En als ik volgende keer terugkom en je hebt tijd, mag je me altijd iets vragen. En dan geef ik je zelfs mijn telefoonnummer. Dat is niet gebeurd. Maar we knipogen wel vriendelijk naar elkaar. En natuurlijk heb ik voor haar gebeden. En wat ik haar regelmatig zie, is het iedere keer, hallo, hoe is het? En goed hoor, dan weet ze, als ze goed zegt, weet ik dat het ook goed gaat. Anders had ze dat gezegd. Maar ik bedoel, zo is dat. Zo onschuldig kan het beginnen door te luisteren. Alleen omdat je de drang hebt om de anderen gelukkig te maken. Wie brengt het goede nieuws? Wie is de brenger van het goede nieuws? Ja. Ik dacht even dat Jesse zou wijzen naar Leonie. Van zij. Nee. Zij brengt het goede nieuws. Daar had ik op gehoopt.
Dat je dat heel lastig.
Maar wie is de brenger van de boodschap? Dat zijn jij en ik. Wie is de brenger van het goede nieuws? Als jij niet enthousiast wordt van wie je in hem bent, als jij niet enthousiast bent over het evangelie waardoor wij gered zijn, als jij die enthousiasme, de tweede keer, als jij die enthousiasme niet kent of niet hebt, hoe wil je dat dan overbrengen bij de anderen? Joh, ik heb wel nieuws, maar je moet even kijken of het voor jou goed nieuws is, maar voor mij is het gewoon dagelijks werk, routine geworden. Nee, toen ik dit stukje las over Efeze. Met dit in mijn achtergrond. Voel je eens borrelen. Dit ben ik in Christus. Dit ben ik in Christus. En dat kan ons allemaal overkomen. Dat we daar zo enthousiast van worden. Alleen maar van het goede nieuws brengen. Moet je enthousiast worden. Als jij er niet enthousiast voor wordt. Kun je dan niet vragen aan anderen. Of die daar het goede nieuws voor willen ontvangen. Oké. Dit had ik gevraagd. Dit hebben we gezongen, hè? Het eerste lied. We believe, de tweede zin, that the power of the gospel still makes the broken whole. De kracht van het evangelie. dat verkondigen wij. Het goede nieuws brengen, dat voor een ander nieuw is. En dat vraagt heel wat creativiteit. Hoe spreek ik nou Leonie aan? Hoe spreek ik nou George aan? Hoe spreek ik nou Joke aan? Dus op een hele andere manier. Maar de boodschap blijft hetzelfde. Daar zijn wij influencers van. We hebben ook gezongen, ik verhaal al uw wonderen. Vanmorgen. Ik wil afsluiten. Twee weken geleden had ik mijn kleinzoon op, mijn tweede kleinzoon, in Bergse Hoek. Want op woensdag dan zijn ze bij ons, dus halen we ze uit school. En heb ik hem opgehaald uit school. Hij zat achterin in zijn kinderstoeltje, 4 jaar oud, en praatte. Dus op een gegeven moment, toen we naar de auto liepen, zegt hij: opa, gaan wij over de nieuwe weg? En de nieuwe weg is de verlengde van de A16. En bij Bergse, hoe kwam hij erop? Die week daarvoor had Joke hem opgehaald. En toen zegt hij: oma, we gaan toch naar jouw huis, hè? Want hij zag, het was een hele andere weg. Maar een week later wist hij dat. Hij zegt: opa, gaan we weer over die nieuwe weg? Ik zeg: ja, natuurlijk gaan we door de nieuwe weg. Oké. Hele grote glimlach van oor tot oor. En toen we eenmaal op de weg afgingen, de tunnel in, zegt hij: en daar komt de tunnel, opa. En we gaan de tunnel in en hij zegt: wauw. Al die lichten voorbij. Wat is dat mooi. Nou wil ik jullie uitdagen. Wil jij met de Heer een nieuwe weg gaan bewandelen? Een nieuwe weg inslaan. Als influencer. Bewust zijn dat we influencers zijn. En dan een nieuwe weg bewandelen. Want als we dat doen, hebben we dat wauw effect. Als je de kracht van het evangelie ziet werken in andermans leven, kan het alleen maar tot een wauw klinken. Dat is de vraag. Wil je de nieuwe weg bewandelen? We hebben nog één lied. Dat gaan we straks zingen. Ik zou willen vragen, als je ergens in aangemoedigd wil worden, kunnen we het groep is van 2 vormen en voor elkaar bidden en elkaar zegenen dat de Heer mensen op ons weg brengt. Dat we dat wat jij tekort komt, of wat jij niet hebt om als influencer te zijn, het evangelie te verkondigen, dat we daar elkaar in aanmoedigen met gebed. Zoals je zegt, weet je wel, keer je om de ander als je dat wil, maar vraag de Heer ook echt van voor de ander dat die gelegenheden mag komen, dat hij een influencer is. Want de vraag is, zullen wij de handen ineens slaan en opkomen voor het verlorene? Want God heeft deze wereld lief.